Goedenavond. De hele week duiken we met dit programma in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in de wereld van de boeren. Want als het dan allemaal anders moet in de landbouw, hoe dan? Wat zijn de opties? En hoe gaat Nederland er dan uitzien? We zijn te gast op 5 zeer verschillende boerderijen in 5 verschillende provincies. En vanavond is mijn gast Gertjel Ennendijk van Herenboeren. Goedenavond.
Goedenavond.
We zitten hier in Breda. Jij bent mede-eigenaar van het land. Tussen de varkens, de boerenkool, de kippen, we zagen ze vanmiddag nog. En het is drassig door het slechte weer buiten. Je kan het ook allemaal zien via de NPO Radio 1 app. Of daar ook een vraag stellen. Gert-Jan, hierachter staat de boerenkool.
Ja.
Die nog?
Nog wel.
Ja, nog wel. Die moet eigenlijk van het land af.
Ja, die gaat zaterdag van het land af. Want dan wordt er geploegd en opnieuw ingezaaid. Dat wilden we eigenlijk deze week doen, maar het is gewoon veel te nat. Dus dat wordt uitgesteld. Maar het is eigenlijk de laatste groente met de winterpostenlijn. Die
van het land
morgen zaterdag wordt geoogst.
Ja. Ja. Want jullie zijn van Herenboeren. Wat is dat? Leg dat uit.
Herenboeren is eigenlijk een lokale corporatie. Dus je moet je voorstellen dat 200 huishoudens met elkaar een boerderij runnen. Dat doen ze door per huishouden 2000 euro in te leggen. Daarmee ben je mede-eigenaar.
Eenmalig is het bedrag.
En elke week betaal je dan een abonnementsprijs. Voor de groenten en het vlees, als je het wil, wat van het land komt.
Dus dan krijg je een krat iedere week?
Ja.
Met producten?
Ja, ja, een tas. Ja.
En wat betaal je voor dat abonnement?
Vegetarisch zonder vlees rond de 10 euro en met vlees rond de 14.
Per huishouden of per
mond? Ja, dus we hebben 200 leden en we hebben met elkaar 500 monden. Dus 500 personen eten van... Herenboeren breed.
Van het land, ja. En wat is typisch aan jullie manier van boeren hier? Wat doen jullie anders dan traditionele boeren?
Nou, een paar dingen. Sowieso is het duurzaam. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest. We doen het met elkaar. We hebben wel een boer in dienst. Maar de mede-eigenaren, de leden, die doen heel veel. En waardoor er ook echt een groep, een community ontstaat. Je ziet elkaar elke week op het land of bij de uitgifte. We zorgen ervoor dat op het land de natuur weer een kans krijgt. En dat zien we ook al nu gebeuren.
Ja, heb je meteen al impact maakt?
Ja, ja, ja.
Waar zie je dat?
Nou, ik zie gewoon vogels weer terugkeren. Die daarvoor, toen dit een aardbeienkwekerij was, er minder of nauwelijks waren.
En welke vogels zie je?
Nou, er zijn patrijzen, er zijn allerlei zangvogels, het is van alles hier.
En vanwege die biodiversiteit die jullie hier voor ogen hebben, zie je nu al dat verschil?
Ja, dus onkruid waar we last van hebben, want dat willen we eigenlijk zo weinig mogelijk, heeft ook weer... het effect dat daar de natuur heel goed op reageert.
Ja, maar er wordt dus niet gespoten op het land, geen pesticiden. Maar goed, jullie hebben natuurlijk ook wat te maken met insecten, luizen, waar je niet op zit te wachten voor je oogst.
Ja, dus het gaat ook wel eens mis. In onze eerste jaren ging de broccoli-oogst mis. Dan kan je niet als lid zeggen van ik wil andere broccoli. Dan is
het gewoon
netjes pech.
En heb je dan minder groenten in je krat?
Ja, als de oogst mislukt, heb je minder. We hebben alleen hier wel een hele goede grond. Dus we hebben veel grote exemplaren. En dus ook veel onkruid. Precies. Dat groeit ook heel hard.
Ja, maar goed, dat was wel even stressen toen die broccoli-oogst niet helemaal goed ging.
Dat moet je goed uitleggen.
Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja. Moet je goed uitleggen.
Ja. Ja.
Maar waar hebben de mensen, heb jij dan stress daarover?
Nou... stress is een groot woord, het is gewoon niet leuk.
Nee.
Dus het is ook niet leuk als je ziet dat het onkruid zo hard gaat. En daar gaan we dus dit jaar ook een ander plan voor uitvoeren. Ja, dat een deel van de oogst soms mislukt.
Nee, dat kan
dat
je natuurlijk
jammer.
Niet hebben. Nee, want mensen betalen wel dus in eerste instantie eenmaal 2K. En dan toch nog ook wel die maand die abonnement kost.
Het effect van dat is denk ik het laatste wat bijzonder aan Herenboeren is. Dat het eigenlijk ook financieel een gesloten systeem is. Dus er komt geen geld van buiten. Er is geen bank die ons... geld leent, die we af moeten betalen.
Ja, want veel boeren zitten natuurlijk bij de Rabobank.
Precies, moeten intensiveren om af te kunnen betalen. Onze boer is gewoon een loondienst.
Ja, maar dit stuk land, hoeveel hectare hebben we?
22 hectare.
Dat heeft toch ook veel geld gekost om dat op te kopen?
Ja, dat wordt voor een deel dus gebruikt door die eenmalige inleg van 2000 euro.
Ja, oké, maar dat moest natuurlijk wel met een startkapitaal even...
Ja. Dus je kan er pas beginnen als je een minimale hoeveelheid leden hebt
ja.
en kapitaal hebt om grond te pachten, maar ook machines te kopen, enzovoort, enzovoort.
Precies, ja. En hoe zag dat begin er dan uit? Want je weet natuurlijk ook niet meteen hoe je het moet doen, denk ik.
Nee, het is experimenteren. Breda was een beetje de eerste van de 5 boerderijen. In Bokstel was men veel eerder begonnen.
Dat ook al een hele boerderij.
Ja. Ja. Dus je loopt tegen problemen aan die je van tevoren eigenlijk niet kan verzinnen. Dan moet je met elkaar uitzien te komen.
Zoals? Wat was iets waar je van tevoren dacht?
Oorspronkelijk werd bijvoorbeeld gedacht dat als je een boer in dienst hebt, dat je als lid eigenlijk niet zoveel hoeft te doen op het land. Daar komt oorspronkelijk ook de naam herenboeren vandaan.
Oh, ja.
En daar zijn we op teruggekomen.
Ja?
Nee, dat kan gewoon niet.
Het was niet te doen.
Dat was gewoon niet te doen.
Omdat het zo arbeidsintensief is.
Het is arbeidsintensief. Je ziet pas als je dus echt niet meer spuit en geen kunst met strooit, wat je allemaal aan fysieke arbeid moet doen.
En dat was gewoon veel te veel voor één boer.
Dat kon gewoon niet. Nee.
Want hij werkte gewoon 7 dagen non-stop.
Ja,
eigenlijk.
We merkten al heel snel, en dat zagen we ook op andere boerderijen, dat is niet meer houdbaar. Bovendien waren er ook heel veel leden die het ook hartstikke leuk vonden om mee te helpen op het land. Dus dat ging hand in hand.
Ja. Ja. Die boer in dienst bij jou is Sven. Hij nam onze verslaggever Meerte van der Drift mee over het terrein waar we dus nu staan met de bus. Tijdens de wandeling wordt ook die relatie tussen de boer en de leden wat verder uitgediept.
Oh, hier staat het: herenboeren samen duurzaam voedsel produceren.
Ja. Maar je ziet wel, we zijn eigenlijk niet kleinschalig, zeg maar. Voor de land- en tuinbouw zijn we misschien kleinschalig, maar voor de initiatief dat wij hier uitvoeren zijn we eigenlijk, wat ik vind, redelijk groot. Want vaak zie je die initiatieven, het zijn vaak maar een hectare groot. En hier zit wel bijna op 22 hectare grond wat we beheren, zou ik zo maar zeggen.
Kunnen we daar even inlopen?
Ja, tuurlijk.
Er liggen ook allemaal takken in. Dat heeft ook een doel, zeker?
Ja, dat is eigenlijk, een kip is eigenlijk een bosdier. Dat wil zeggen dat als jij een kip gewoon op een open veld stopt, dat ze dan zichzelf niet helemaal thuis voelen. Ze moeten eigenlijk echt begroeiing hebben, bomen hebben, waar ze mee kunnen spelen, weer onder kunnen schuilen, een beetje kunnen scharrelen. Bijvoorbeeld wat je nu ook ziet, is dat de kip eigenlijk heel de grond om te woelen. En dat is gewoon zijn zoektocht naar insecten en naar zaden die in de grond zitten. Ja, en dit is gewoon, dit is eigenlijk hoe het hoort, naar mijn mening.
Want de kippen verzorgen, wat komt daarbij kijken? Zit het ook in jouw takenpakket?
Ja, ja, eigenlijk alles wat hier in de boerderij gebeurt, daar heb ik wel iets mee van doen. We hebben gelukkig een hele grote groep met actieve leden. Samen doen we alles, maar bijvoorbeeld het voeren van de kippen, dat doe ik dan door de weeks. En in het weekend zijn dan de actieve leden die dan mij ontzien, dat ik niet ook op zaterdag en zondag hier langs hoef te komen.
Maar ik snap dat natuurlijk, dat je dat zegt, maar dat kan ook hartstikke ingewikkeld zijn als iedereen zich een beetje gaat bemoeien.
Ja, dat is het leukste van deze baan. Als jij zeg maar in de tuinbouw werkt, dan heb je heel vaak maar één ding dat je doet of een aantal dingen dat je doet. En nu heb je echt de interactie met heel veel verschillende mensen, met heel veel verschillende meningen en argumenten. En om daar een wegwijzing te vinden is gewoon prachtig.
Kijk, daar gaat de tractor. Ja.
Dit is wel mooi in de varkens, hè. Ze hoeven niks te doen, lekker liggen en een beetje zonnebaden.
1 hectare, 7 varkens. Dat is wel luxe.
Ja, een varken is natuurlijk echt een beest wat heel graag aan het voeten is. Dus dan, als ik een beetje gras over wil houden, dan moet ik ze wel veel grond geven. Dat doet natuurlijk ook voor het vlees, daar moet ook eerlijk om zijn. En hoe meer beweging zo'n vark heeft, hoe mooier ik vind dat het vlees zichzelf ontwikkelt.
Maar we zijn in Brabant, een megastal waar varkens worden gehouden. Hoeveel zouden er dan zitten op 1 hectare?
Dat zou ik echt niet weten. Dat wil ik niet weten eigenlijk.
We zijn langs de varkens.
Ja, en nu gaan we eigenlijk het gebied op waar eigenlijk de meeste mensen hun eten van aanhalen. Het tuinbouwgebied is eigenlijk waar de groentes verbouwd worden.
Zo ziet het er niet uit.
Nee, het is nu eigenlijk winter. Ja, vorige week zou ik het niet zeggen, maar we zitten eigenlijk weer een beetje in de koude periode. Maar nu is het eigenlijk allemaal kaal en leeg. En vanaf volgende week gaan we heel veel zaaien en planten.
En wat staat hier in de grond?
Ja, mensen.
Rabarber?
Ja, goed gezien. Wij houden natuurlijk van groentes die wat langer blijven staan, waar je relatief minder werk aan hebt. Bijvoorbeeld bramen en rabarber, ook voor de hele vroege teelten. Dus lekker rabarbermoes in het voorjaar.
En dit rondje wat wij hebben gemaakt, dat geeft 500 mensen te eten.
Ja, klopt. 500 monden. Ja.
En hoe kijken jouw collega-boeren naar wat jij hier aan het doen bent?
Dan gaat het natuurlijk vaak over geld. En dat is natuurlijk logisch ook. Als je een bedrijf wil runnen en je moet iets vermarkten, dus we moeten iets verkopen aan de veiling, dan mag er tegenwoordig geen vlekje op zitten. En dus als er een beestje aan jouw worteltje eet, dan kun je hem niet verkopen. En dat wil dus zeggen dat jij honger krijgt, want je hebt geen geld meer. En dat is een vervelende cirkel, zeg maar. En dat is het mooie aan dit concept, dat we die cirkel doorbreken. Dat we mensen ook laten zien van ja, soms zit er wel eens een beestje op. Maar als je dit doet, dan heb je er geen last van.
En verklaren ze jou een beetje voor gek of zijn ze een beetje jaloers?
Ja, sommigen wel. Maar ik kom ook uit de praktijk, ik kom uit de sector. En ik weet ook de manier hoe wij werken. En wat ook de grenzen zijn van bepaalde systemen. En niet elk systeem is hetzelfde, dus je kan het niet appels met peren vergelijken. En dat vind ik het allerbelangrijkste, dat we met elkaar blijven praten. En niet dingen gaan vergelijken die niet vergelijkbaar zijn.
Je kan wel politicus worden.
Liever niet.
Nee, hij blijft lekker boer natuurlijk hier. Je luistert naar 5 dagen vanuit Breda. Wij zijn te gast bij de Herenboerderij hier. Mijn gast is Gert-Jan Enderdijk. Sven, die boer, Gert-Jan, is hij dan dus eigenlijk de baas? Moet ik dat zo zien hier?
Ja, dat is een hele, hele leuke vraag. Het is, wat ik al zei, het is een corporatie.
Ja.
In de corporatie zijn de leden de baas. En het bestuur, waar ik dan de voorzitter van mag zijn, moet een aantal dingen uitvoeren. En legt verantwoording af aan de leden 2 keer per jaar in een algemene ledenvergadering.
Ja.
Nou hebben de meeste leden niet zoveel verstand van bedrijfsvoering van een boer.
Exact.
Dus in wat bedacht is, want Herenboerenboerderij is een van de nu 14 boerderijen, er komen waarschijnlijk nog meer. Dus het is een landelijke organisatie, heeft daar goed over nagedacht en heeft gezegd, alles wat te maken heeft met de bedrijfsvoering, daar is de boer de baas over.
Ja, dus die bepaalt.
Je kan bij wijze van spreken niet in een algemene ledenvergadering stemmen hoe de aardappels moeten worden gepoot.
Nee, maar je moet ook een soort van overdracht natuurlijk. Want hoe zorg je ervoor dat dat geen chaos wordt? Dat een stuk land al is omgeploegd en dat die boer denkt, ja kak, dat was niet de bedoeling.
Precies, dus wat je Sven ook hoort zeggen, je hebt boeren nodig die het ook leuk vinden om met, in ons geval, mede-eigenaren leden om te gaan, die daar ook een beetje gevoel bij hebben.
Ja.
En niet het liefst altijd alleen op het land aan het werk zijn, want daar is dit concept, dit is echt een andere aanpak.
Het is ook een sociaal concept.
Ja. Ja.
Ja, je moet ook een beetje met die mensen leuk vinden om samen te werken.
Ja, je moet ook een beetje gevoel hebben met mensen. Sommige mensen zijn ook gewoon eigenwijs en die weten het weer beter.
En ik ga toch even wat zeggen.
Je hebt tactvol mee omgaan. Ja. Dus daar komt alles bij kijken.
Het is wel ingewikkeld, want die leden betalen natuurlijk ook gewoon wel flink wat geld.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje een spannende spagaat.
Ja, dus je kan als boer ook niet zeggen, bemoei je niet mee.
Ja,
dat laat al. Alleen maar zaterdag ophalen. Ja. Dat werkt dus ook.
Dat werkt dus ook niet. En ik hoorde in de reportage varkens, kippen. Wat is de bedoeling qua groente en vee op het land straks, als het echt op en tot bloei is?
Hoe bedoel je, wat is de bedoeling?
Nou, wat er allemaal rond moet lopen en wat er allemaal moet groeien.
Ja, nou we hebben dus koeien en varkens voor het vlees.
Ja.
Kippen voor de eieren.
Ja.
Eigenlijk zouden die kippen ook in de boomgaard moeten rondlopen. We hebben ook een boomgaard. Maar door de vogelgriep moeten de kippen eigenlijk binnen blijven.
Ja.
En ongeveer de helft van het terrein wordt dan verder gebruikt voor tuinbouw.
Ja, dus de groentes.
En waar we uiteindelijk ook naartoe willen is dat we onze eigen gewassen gaan telen voor het voer van het vee.
Oh, zo, op die manier ook nog.
Dan ben je namelijk helemaal een gesloten systeem.
Ja.
Nu moeten we dat voor een deel nog van buiten aanvoeren.
En qua stikstof, want jullie hebben dus niet super veel dieren. Het is niet nul op de meter, maar er is geen probleem qua stikstof.
Nee.
Op die manier. En waar hebben we het over qua begroting? Want het land kostte natuurlijk al wel wat om dat aan te kopen. Die investeringen in het begin. Hoe ziet de begroting eruit?
Nou, de begroting, je hebt eigenlijk 2 soorten potten. Je hebt een eenmalige pot, dus de inleggeld.
Ja, die 2000, ik vind dat wel een fors bedrag trouwens.
Ja, misschien is het goed om daar iets over te zeggen. Want er zijn mensen die zeggen, dat is wel een beetje elitair.
Ja.
Niet iedereen kan 2000 euro betalen, dat klopt ook. Dus we zijn ook bezig. Een aantal boerderijen zijn ermee begonnen. En daar sluiten we ons bij aan om te kijken of je een soort hulpfonds kan maken voor mensen met een wat kleinere beurs. Ik weet wel, bijvoorbeeld hier zijn een paar mensen lid die eigenlijk het lidmaatschap van iemand anders gekregen hebben. Dat gebeurt ook al.
Dat je het geeft, cadeau. Ja.
Maar we willen echt vermijden dat het alleen maar geschikt is voor mensen met een grote beurs. Want dat zou heel erg jammer zijn.
Ja, dan krijg je ook natuurlijk maar 1 soort publiek.
Precies.
Hier qua leden. Oké, dus dat is 1 pot.
Dus dat is de eenmalige pot voor investeringen. Daar koop je dus trekkers voor en dan betaal je de pacht mee.
Ja.
En daarna heb je een pot met, zeg maar, voor de exploitatie. Dat bestaat uit het geld wat de leden elk week betalen. En daar wordt bijvoorbeeld het loon van de boer betaald, het zaaigoed, allerlei bijkomende kosten. En het bestuur, en met name onze penningmeester, moet zorgen dat het een beetje in balans en sluitend blijft.
Ja, maar we hebben het hier wel over een paar ton natuurlijk.
We hebben het hier over tonnen. Ja,
tonnen, precies. En, en subsidies en fondsen, is dat nog iets?
De lokale boerderijen niet. De landelijke organisatie heeft in de opstartfase wel wat subsidie gehad. Omdat je moet natuurlijk, je hebt gewoon aanloopkosten nodig om dit helemaal uit te trekken en uit te zetten.
Ja, dus dat zat er wel toen.
Ja.
En hoe worden mensen lid? Kan je ook nog, want moet je meteen die 2K inleggen? Of kan je ook nog even bekijken of het een...
Nou, wij zeggen altijd van kom eerst naar een informatiebijeenkomst. Dan leg je uit wat het is. Kom een keer kijken met een rondleiding. En neem, als je dan nog steeds enthousiast bent, neem eerst eens een proefabonnement van 3 maanden. Dan kun je kijken of het soort groente, hoe het eruit ziet, of dat ook past bij jouw leefstijl.
Ja, je huishouden.
Want ik zeg altijd, het leuke van, maar het soms ook het lastige van herenboerenconcept is, je hebt dus niet een recept waar je groente bij koopt in de winkel. Je hebt groente.
Nee, je krijgt gewoon een koolzelderij.
Waar je een recept bij
hebt. Ja. En bieden jullie ook recepten aan of moeten mensen dat zelf uitzoeken?
Ja, dat zijn actieve apps die van alles uitproberen en dat is hartstikke leuk.
Ja, precies. En kan je ook nog stoppen makkelijk met lid worden of is het for life dat je eraan
past? Nee, het is niet for life, maar we hebben er wel een soort barrière in gebouwd om te voorkomen dat opeens heel veel mensen misschien zouden weglopen.
Ja, want wat je net opschrijft, die pot, het is toch best een grote pot in die begroting.
Absoluut, dus als je lid wordt, dan teken je eigenlijk dat je minimaal 3 jaar lid blijft.
Ja.
Na 3 jaar mag je stoppen, maar je krijgt de inleggeld eigenlijk pas terug als een ander lid instapt. Om te voorkomen dat...
Dus je moet ook iemand weer aandragen?
Hoef je niet zelf te doen, mag wel. Het kan ook iemand die bijvoorbeeld op de wachtlijst staat.
Ja, en jullie zitten qua begroting gewoon inmiddels wel op zwarte cijfers.
Ja.
Dus niet rood.
Ja, maar we hebben ook gewoon bijna een hele volle boerderij. Dus we hebben bijna steeds rond de 500 monden. En dat is ook eigenlijk waar dit concept op gebouwd is.
Ja. Ja. Want jullie verkopen dan niet buiten die leden, hè? Dat mag ook niet.
Nee, dat is met de herenboeren allemaal afgesproken. En dat is, vind ik, een hele goede afspraak. Want als je gaat verkopen, ga je toch weer andere geldstromen krijgen. En ga je misschien ook andere bedrijfsvoering doen.
Ja.
Om wat duurdere groenten te verbouwen bijvoorbeeld. Ja. Dat is niet de opzet.
Nee, precies. Hoe kijk jij nu naar die... Want je zit dan nu in het boerenleven eigenlijk een beetje. Hoe kijk je naar die stikstofcrisis in Nederland? Wat is jouw visie erop?
Ja, nou, ik voorop vind ik dat... ik vind het jammer dat de boeren het gevoel hebben... En soms is dat ook terecht, dat zij de schuld van alles zijn. Ik denk dat wij al jarenlang een Nederlands systeem hebben waarin alle boeren zo goedkoop mogelijk moeten produceren voor zoveel mogelijk export. En het stikstofproblematiek is al jaren bekend, maar de politiek heeft eigenlijk het altijd voor zich uitgeschoven. En nu zie je dat het niet verder kan en dat de problematiek ook de economie in het hart raakt, waardoor de reacties ook zo heftig zijn. En die snap ik heel goed. Als je je baan verliest... Sterker nog, als je plek waar je altijd hebt gewoond en geleefd, als je daar je bedrijf niet meer kan voortzetten, dat is nogal wat.
Jij zegt, ze zijn slachtoffer van dit hele verhaal.
Ja, veel boeren wel. Ja, veel boeren wel. Want wat je vaak ziet is dat de wat grotere bedrijven die erachter zitten, die hoor je tegenwoordig weinig. Want die export wordt natuurlijk ook heel erg mee verdiend.
Ja, dat is, wij hebben hier natuurlijk ontzettend veel export.
Absoluut.
En daar gaan natuurlijk ontzettend veel geld in op.
Ja. Dus ik denk echt, en daar is herenboer een voorbeeld van, niet het voorbeeld, maar een, dat we op een andere manier landbouw moeten gaan bedrijven. En dat is niet op één manier, dat kan op verschillende manieren, maar niet op deze manier doorgaan, want het is gewoon niet meer houdbaar.
Nee, we zitten aan de grenzen van het hele systeem. Ja. Maar wat vind je dan van die houding van grote bedrijven of LTO of de Rabobank of van die grote betrokken partijen in dit dossier?
Nou, ik vind dat ze zich, laat ik het zo zeggen, je hoort ze niet. En misschien is dat ook wel heel slim van ze. Het debat gaat alleen maar over de boeren. Terwijl ik denk dat het debat zou ook moeten gaan over dat er een aantal hele grote bedrijven verdienen aan onze manier van intensieve landbouw. En met deze bedrijven moet je dezelfde discussie aangaan die nu alleen met de boeren wordt gevoerd.
Ja, want zij moeten ook veranderen natuurlijk. Niet alleen de boeren.
Ja. En dat is een soort van sanering en dat doet altijd pijn.
Ja, want die sanering, hoe kijk jij dan, hebben boeren nog toekomst in Nederland?
Absoluut.
Dat wel?
Absoluut. Absoluut.
En hoe dan? Hoe moet dat? Hoe...
Er zijn heel verschillende vormen. Herenboer is een manier. Herenboer Nederland zit onder andere ook aan tafel bij de minister om mee te denken over dat landbouwakkoord. Dus je ziet ook dat herenboeren...
Jullie zitten in de landelijke politiek, eigenlijk schrijven jullie aan tafel bij de minister om...
Ja, herenboeren wordt onder andere gezien als een manier, niet de manier, maar een manier om misschien op een andere manier met landbouw om te gaan. Maar je hebt ook natuurinclusieve landbouw, je hebt ook extensieve landbouw, je hebt biologische boeren. Je kunt misschien ook exporteren op een wat milieu- en diervriendelijke manier. Er zijn echt talloze vormen.
En is deze vorm van de herenboeren, is dit... Een mogelijkheid voor boeren hier in de buurt om dit over te nemen? Om ook zo... Is het toepasbaar, dit concept, op iedereen? Het is natuurlijk wel heel anders.
Het is heel anders. En wat we net al zeiden over onze boeren... Je moet het leuk vinden om met mensen en je bedrijf om te gaan.
Je gaat in loondienst.
Je gaat in loondienst. Dat zal ook niet iedereen... Kijk, als heel Nederland herenboer zou worden...
Kan ook niet uit.
Het zou voor de natuur fantastisch zijn, maar dan ligt de hele export natuurlijk plat.
Ja.
Dan heeft de BV Nederland denk ik wel een financieel probleem.
Ja. Dus gaan we allemaal overvoelen.
Ja, het is nooit zwart-wit. Maar ik denk dat herenboer wel een hele goede alternatief is in het hele palet wat je inmiddels gaat zien.
Ja, en hoe belangrijk zijn hier de Provinciale Statenverkiezingen? Die komen er natuurlijk aan.
Ja, superbelangrijk. Ja. Want je ziet eigenlijk dat het hele stikstof, maar ook de waterkwaliteit, ook de verdroging, dat het Rijk zegt dat moet via de provincies worden uitgevoerd. Als die provincies dat niet willen,
ja,
gaan
die
uitstellen.
Ja, gaan ook wel eens content creëren.
Dan krijg je denk ik in Nederland een hele narige discussie.
Vind jij dat de verharding al...
Ja, absoluut. Ik vind het ook heel jammer dat er op heel veel plekken boeren en natuurmensen of binnen de politiek tegenover elkaar staan. Terwijl ik denk, we hebben elkaar hard nodig.
En wat zou daarin kunnen helpen? Wat moet de politiek doen?
Nou, wat ik zo jammer vind is dat we alleen maar lijken te praten over die datum van 2030 of 35.
Dat moet soepeler.
Nou, we moeten gewoon beginnen.
Ja, maar ja, dat wil iedereen. Maar ja, daar zitten ook de uitdagingen in natuurlijk.
In plaats van alleen maar na te denken wanneer het af moet zijn.
Gaan we 2030 wel halen?
Dan... Denk ik niet.
Nee, denk je niet?
Nee. Niet op deze manier. Nee.
Wat ga je stemmen eigenlijk? Mag ik vragen?
Ik stem op een partij die echt voor natuur is. Ja. Maar het is, ik ben van huis uit een bioloog. Ik kijk met bioloogogen naar de wereld.
Ja.
Het doet me ook pijn wat er gebeurt, wat verdwijnt.
Ja.
Dus als ik mag stemmen, stem ik op een partij die daarvoor is.
Gert-Jan en de Rijk van de Herenboeren, dank dat we even mochten komen kijken op jullie boerderij. Tot hier 5 dagen voor vandaag. In aanlangs de lijn omstreken met Robert Meder en